Exodus 21. Dit zijn de verordeningen die gij hun zult voorhouden. Wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij 6 jaar dienen, maar in het 7e jaar zal hij om niet als een vrij man weggaan. Indien hij alleen gekomen is, zal hij alleen weggaan. Indien hij gehuwd was, dan zal zijn vrouw met hem weggaan. Indien zijn heer hem een vrouw gegeven heeft en ze hem zonen of dochters gebaard heeft, zal de vrouw met haar kinderen het eigendom blijven van haar heer. En hij zal alleen weggaan. Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt: ik heb mijn heer, mijn vrouw, mijn kinderen lief, ik wil niet als vrijman weggaan, dan zal zijn heer hem bij de goden brengen. Hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen. En zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen. 12. Wie iemand zo treft dat hij sterft, zal zeker ter dood gebracht worden. Maar voor het geval dat hij het er niet op toelegde, dat God het zijn hand deed overkomen, zal ik u een plaats aanwijzen waarheen hij kan vluchten. En dan gaat het verder over het leven van de naaste. Zijn vader, moeder, 15. Mannen in vers 18. Een slaaf in vers 20. Nog een keer in 22 mannen. En dan oog om oog en tand om tand. Dat vindt u in vers 26, 27. Ook dieren zouden een stukje letsel kunnen veroorzaken. En als je een put opent, zegt vers 33. En wanneer iemand een put graaft zonder die te bedekken, en er valt een rund of een ezel in, dan zal de eigenaar van die put vergoeding geven. Met andere woorden, je bent ook verantwoordelijk voor het leven van mensen om je heen. In hoofdstuk 22 gaat het dan verder over bezit, een rund of een akker, of als door brand de oogst wordt aangetast, vers 6, vers 7, geld of goederen in bewaring geven, 7 en 8, ezel en rund in vers 10, dan in vers 21, een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, nog hem benauwen, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte. Geen enkele weduwe of wees zult gij verdrukken. Indien gij deze toch verdrukt, voorzeker zal ik, indien ze luid tot mij roepen, hun geroep horen en mijn toorn zal ontbranden en ik zal u met het zwaard doden, zodat uw vrouwen weduwen worden en uw kinderen wezen. Indien gij aan mijn volk, aan de armen bij u geld leent, zult gij u niet als een schuldeiser jegens hen gedragen. Gij zult hem geen rente opleggen. Indien gij het opperkleed van uw naaste tot pand neemt, zult gij het hem voor zonsondergang teruggeven. Want dat is zijn enige bedekking. Dat is de bedekking voor zijn huid, waarin zal hij zich te rusten leggen. Wanneer hij tot mij om hulp zal roepen, zal ik horen. Want ik ben genadig. Dan hoofdstuk 23, vers 14. Gaat in de eerste versen om de verhouding tot mensen om je heen. Geen vals gerucht verbreiden. En ook als je iets vindt, dan moet je het recht van de armen en zo en zijn rechtsgeding niet gaan buigen. Maar vers 13 zegt dan: ten aanzien van alles wat ik u bevolen heb, zult gij op uw hoede zijn. De naam van andere goden zult gij niet noemen. Hij zal uit uw mond niet gehoord worden. 3 maal in het jaar zult gij mij een feest houden, het feest van ongezuurde broden. Zult gij onderhouden, 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, zoals ik u geboden heb op de bepaalde tijd van de maand Abib. Want daarin zijt gij uit Egypte getrokken. Maar men zal niet met lege handen voor mijn aangezicht verschijnen. Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten, die gij op de akker zaaien zult, en het feest van de inzameling aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt, 3 man in het jaar zullen al uw mannen voor het aangezicht van de Heere, Heere verschijnen. Gij zult het bloed van mijn slachtoffer niet met iets gezuurds offeren, noch zal het vet van mijn feestoffer de nacht overblijven tot de morgen. Het beste van de eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Heere uw God brengen. Gij zult een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Zie, ik zend een engel voor uw aangezicht om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats die ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en luister naar hem. Wees tegen hem niet weerspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. Tot zover het lezen van vanavond. Een hele rij voorschriften hoe te handelen onderling met anderen, met het bezit van anderen of met je eigen bezit. Ik wil proberen om dit hele stuk een plek te geven. Een plek in praktische zin vandaag, maar ook een plek zoals we proberen te doen in deze serie in de toekomst. Want ik probeerde iedere avond te zeggen dat het boek Exodus ook een profetisch vergezicht is. En dat het ons ook plaatst in de toekomst. En dat het ons iets zegt over hoe het dan zal gaan. Daar moeten we misschien aan wennen, want we hebben de taal niet meer zo. En we denken, ja, die oude geschiedenissen die zijn op de zondagsschool verteld. En misschien later nog een keer. Soms wordt er over gepreekt, soms ook niet. Ja, ik weet wel hoe de afloop is. Ik weet precies hoe het gaat, waar het misging of misschien mis zal gaan. Toch probeer ik het opnieuw vanavond en ik hoop dat de Heilige Geest in ons, ook in mij, maar in ons zoveel ruimte vindt dat hij zijn doel bereikt. Want ik kan het niet. Ik kan het aan uw oren brengen. Ik kan harder schreeuwen of zachter praten. Maar dan stopt het. De enige die dit echt verder brengen kan, is de Heilige Geest. En die Heilige Geest woont in de gelovigen. Heeft van het lichaam van die gelovigen zijn tempel gemaakt. De Heilige Geest is gekomen nadat je geloofde in de Heer Jezus. Nadat je het werk van de Heer Jezus aanvaarde. En daar dank je wel voor zijn. Vanaf dat moment is de Heilige Geest in jou gaan wonen. En wil de Heilige Geest ook werken. God zelf woont in jou. En ik hoor het u bidden. Heere God, wilt u vandaag dicht bij ons zijn? Zou dat een goed gebed zijn? Of zou je moeten zeggen, Heere God, u bent zo onnoemelijk dicht bij me. U woont in mij. Woonplaats van God in de geest. Moet u dan nog vragen, waar wilt u dicht bij me zijn? Of zou u moeten vragen, laat het bij mij zo zijn dat ik uw stem niet verhinder of uw weg niet blokkeer? Of dankt u wel eens voor het feit dat God zo dicht bij u is? Dat hij zo dichtbij gekomen is in de Heer Jezus. Huisgenoten van het geloof. Deelgenoten, schrikt u niet, deelgenoten van de goddelijke natuur. Zo drukt 2 Petrus 1 het uit. Aangenaam in hem. Het is zo rijk een kind van God te zijn. Het is zo onnoemelijk prachtig om te weten, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. En als onderpand van wat er nog gaat komen, heb je nu alvast de Heilige Geest die je nu laat genieten van dingen die nog gaan gebeuren. U hoeft niet meer te vragen, wilt u dicht bij me zijn, Heer? Dat is die al. Zou je nu willen zeggen, dank u Heer Jezus dat u zo dichtbij kwam, zo bij ons kwam, heel gewoon, de Zoon van God. Als mensenzoon, zo zingen we dat wel eens in een lied. Maar nu dank ik u ook dat de Heilige Geest in mij is. En als het om het geheel gaat, 2 of 3 in de naam van de Heer Jezus bij elkaar, de Heere is in het midden van hen. Wilt u in ons midden komen? Hij is er. Goed. Ik wil geen vermanende toespraak houden, dat is echt niet de insteek van deze avond. Maar ik zou zo graag willen dat u gaat beseffen dat het woord van God rijk is en te snappen valt voor mensen die Gods geest in zich hebben. De geest die Mozes destijds aanzette tot het schrijven van, woont nu in ons, woont in mij en kan ons deze dingen ook echt helder maken en wil dat ook van onze kant alleen maar de vraag: Heer, is er bij mij een verhindering, zodat het niet lukt, zodat het niet doorkomt, zodat het misschien niet landt. Dat kan wel, bij mij kan de blokkade zitten. Maar bij hem is alles al geregeld. De vorige avond zagen we heel voorzichtig de glorie van God, Exodus 19, de openbaring van zijn wezen in hoofdstuk 20. En we zagen ook dat God een plaats had waar hij kon staan en zegenen. Hij had een altaar waar hij stond om te zegenen. Dat altaar is een beeld van de Heer Jezus, van het offer van de Heer Jezus, van het kruis van de Heer Jezus, daar waar de Heer Jezus het offer aller tijden zijn leven heeft gegeven. God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Een geweldige plek. Daarom roemen in het kruis van onze Heer Jezus. Daarom heb ik niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Niet om orthodox te klinken, alsof het een soort vlag moet zijn die aan de buitenkant van onze gebouwtjes hangt. Maar het is wezenlijk Christus gekruisigd. Hij is het. De bron van zegen. Geen andere bron. Geen andere naam. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij. Daar ligt het accent. En zo lag het er de vorige keer. En nu gaan we in hoofdstuk 21 schoorvoetend verder. En we gaan kijken naar een wat merkwaardig hoofdstuk, waar het ineens gaat over een Hebreeuwse slaaf. Nu, ik zal u niet elk stukje detail kunnen geven, maar ik ga u wel vertellen dat er hier iets bijzonders aan de hand is. In het Oude Testament staat verderop, in het boek Jesaja, iets bijzonders. Ik ga het even met u opzoeken. U bladert even in Jesaja, u hebt toch een Bijbel bij u. Jesaja 42. Daar staat boven in deze vertaling, maar dat staat niet in elke vertaling. Het is gewoon een soort stukje tekst die hebben vertalers of uitgevers erboven geplakt. Eerste profetie aangaande de knecht des Heren. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Je mag ook vertalen, zie mijn slaaf. We hadden het in Exodus 21 over die slaaf. Die slaaf uit de Hebreeuwse gelederen. Zie mijn slaaf die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden. En totdat hij op aarde het recht zal hebben gebracht, en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Ik stop nu. Omdat het hier gaat, en dat voelt iedereen aan, merkwaardig genoeg, over die ene knecht van de Heere, die tegen zijn vader zei: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hier ben ik. Daar gaat het over, in Jesaja 42. En daar zingen we van dat geknakte riet niet verbreken. Ja, dat is natuurlijk, dat is helder. En die walmende vlaspit niet uit, dat is natuurlijk ook helder. Dat is hij. Het is inderdaad een schitterende heenwijzing naar de Heer Jezus. En wanneer krijgt dat zijn volle invulling? Nou ja, als dat wetsonderricht inderdaad gegeven wordt. Als de, nu zeg ik het met Johannes 3, de leraar ter gerechtigheid er zal zijn. Hij zal spreken en hij geweldige dingen gaat openbaren. Hij gaat niet schreeuwen, hij heeft zichzelf niet gemanifesteerd toen hij hier op aarde was. Hij kwam bij ons heel gewoon. Wij schreeuwen wel eens een end weg. Ik heb dat ook een keer voor mijn voeten gekregen toen ik met een evangelisatieautootje in Zwolle toeterde met zo'n ding op het dak. Flink wat lawaai, flink wat herrie, de ruis langs de wolken en toen een preek. En ik kreeg een briefje door de open deur geschoven, Jesaja 42 vers 2. Nou, ik snapte dat vers eerst niet en toen ik uitgepraat was, toen heb ik het gelezen in mijn bijbeltje. En toen dacht ik, alsjeblieft, zitten wij met een toeter op het dak te schreeuwen op het Simon van Slingelandplein, want daar waren we op dat moment. Gij zult niet schreeuwen, nog uw stem op straat doen horen. En ik denk, nou. Dachten we het zo goed te doen voor de Heer Jezus. Ik ben 3 weken van slag geweest. Op dit punt. Ik durfde niet meer met die geluidswagen door de stad. Totdat het helder wordt. Heb je het over jezelf gehad, Dato, daar? Nee. Heeft de Heer Jezus over zichzelf gepraat? Heeft hij zijn eigen politieke programma verteld, uitgebazuind. Is dat het soms? Nee, dat was het niet. Het ging om het heil, hoe die mensen het geknakte riet en die walmende vlaspit. Daar was hij begaan mee en daar ging het om. 42. 49. Even bladeren in Jesaja. U hebt toch uw vingertje nog daar misschien. 49. Tweede profetie aangaande de knecht des Heren. Vers 4. Te vergeefs heb ik mij afgemat voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Mijn recht is bij de Heren, mijn vergelding is bij mijn God. Maar nu zegt de Heren, die mij van de moederschoot aanvormde tot zijn knecht, om Jacob, Israël, 12 stammen, tot hem terug te brengen en om Israël tot hem vergaderd te doen worden. En ik werd geëerd in de ogen des Heren en mijn God was mijn sterkte. En hij zegt dan, het is te gering dat gij mij tot een knecht zou zijn om de stammen van Jacob weer op te richten en een bewaarder van Israël terug te brengen. En de bewaarden van Israël terug te brengen. Ik stel u tot een licht der volken. Niet alleen Israël, maar ook de volkeren. De knecht des Heren, niet alleen de 12 stammen. Maar het gaat verder. Nog een bladzijde omslaan. 50. Jesaja 50. In vers 4 begint de derde profetie aangaande de knecht des Heren. Het staat er ook weer boven in mijn vertaling, maar misschien in uw vertaling niet, dat ligt een beetje aan de uitgave. De Heere heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moeder te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor, omdat ik hoor zoals leerlingen doen. De Heere heeft mij het oor geopend. Dan moet u even vasthouden. Die zin moet u even vasthouden. De Heere heeft mij het oor geopend. En ik ben niet weerspannig geweest. Ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen en mijn wangen aan wie mij de baard uittrok. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Maar de Heere helpt mij. Niemand heeft moeite. Niemand van ons heeft moeite met de profetie dat het hier gaat over de Heer Jezus. Jesaja 53. Nog een bladzijde om. Althans, misschien wel twee in jouw Bijbeltje. Ligt een beetje aan de bladspiegel. 53. Vierde profetie aangaande de knecht des Heren. Het begint al in 52 vers 13. Ik ga niet alles lezen, maar ik begin bij vers 6. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons in ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken. Hij deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerder. Zo deed hij zijn mond niet open. U gaat doorlezen thuis. Vers 12. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen. En met machtigen zal hij de buit verdelen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. En onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor die overtreders gebeden heeft. Jesaja 53. Ook niemand van ons heeft enige moeite met de gedachte dat Jesaja 53 te maken heeft met de Heer Jezus. Niemand. Het Lam van God gaat naar de slagbank, wordt geofferd en geeft zichzelf als een schuldoffer. Prachtige profetieën. Maar waarom nu in relatie tot vanavond? Nu weer terug naar Exodus 21. Daar gaat het over die Hebreeuwse knecht. Die Hebreeuwse knecht die had na 6 jaar dienen vrij mogen weggaan. Maar het kon zo zijn dat hij dat niet deed. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. De Heer Jezus had, nadat hij hier geweest was, zo naar de hemel gekund. Hij was hartelijk welkom geweest. Hij heeft nooit iets gedaan van enige ongerechtigheid. Nooit kon je zeggen aan hem bekeerde iets. Altijd vlekkeloos, altijd schitterend. Hij had zo terug kunnen gaan. Wij denken, ja, maar als ik dan naar de hemel ga, als het moment van mijn verscheiden daar, ja, dan krijg je 3 keer achter je oortje, of voor je oortje in mijn geval, maar dan denk je, ja, maar dan kom ik daaraan. En dan heb ik het, dan krijg ik het. Maar de Heer Jezus had zo teruggekund. Maar de enige die zei, ik wil niet als een vrij man weggaan. Want mijn Heer heeft mij een vrouw gegeven. En ik heb nazaten, ik heb daar vruchten uit tevoorschijn zien komen. Ik wil niet als een vrij man weggaan, hier ben ik. En wat gebeurde dan? Dan werd zo'n slaaf die niet als een vrije wilde weggaan, bij de deurpost gebracht. En daar werd zijn oorlel met een priem doorboord. En zo werd hij als het ware aan dat huis geprikt. En bleef gekoppeld aan dat huis. Waarom vroeg ik zo pas in Jesaja 50? Hou dat zinnetje even vast. Gij hebt mij geopende, gij hebt mij doorboorde oren gegeven. Precies dezelfde uitdrukking. Daar komt het van. Dat is er gebeurd. De knecht des Heren, Jesaja 50, zegt: ik heb mijn rug gegeven aan wie sloegen, en mijn wang heb ik voor smadelijk speeksel niet verborgen, en ik heb gehoord zoals leerlingen doen, en u hebt mij geopende oren gegeven. Elke morgen wekt u mij het oor om met de moeder een woord te kunnen delen. Dat is de knecht des Heren, de knecht van God. Wie is die knecht van God? Dat is mijn heiland. Dat is mijn verlosser. Dat is hij die voor mij in de dood is gegaan. Die als het lam van God naar de slachtbank werd geleid, Jesaja 53. En die voor mijn overtredingen geboet heeft en het voor mij in orde gebracht heeft bij God. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. Zo is die. En voor hem ga ik door het vuur. Als ik de moed heb. En dat hoop ik vanavond wel. Maar misschien morgenochtend ook. Dat mag je best proberen. Maar ik wil het graag doen voor hem. Want hij is het. In Exodus 21 zien we ineens een plaatje van de Heer Jezus. Zomaar. Nou, niet zomaar. Want in Exodus 20, aan het eind hadden we dat God een plaats had waar hij kon staan en zegenen. Dat was het altaar. En in Exodus 21 zegt hij, door wie hij die zegen brengen kan. Stel dat dat land, dat de harmonie tussen hoofdstuk 20 en 21 bij u binnenkomt. Dan gaat u zeggen, Heer Jezus, wat bent u geweldig. God heeft een plaats waar hij staat om te zegenen. En zoals ik zei en uitlegde de vorige keer en vanavond even benoemde, is dat het kruis van de Heer Jezus. Dat is geen andere plek dan het kruis van de Heer Jezus. Daar staat God en daar kan hij zegenen. En in hoofdstuk 21 zegt hij, en ik heb iemand door wie ik dat doe. Mijn knecht. Zie mijn knecht. En hij verbreekt de walmende vlaspit niet. En hij of verbreekt het gekrakte riet niet. En blust de walmende vlaspit niet uit. Dat is de Heer Jezus. Dat is de heiland. Dat is onze heiland. Hij heeft het gedaan. En daar word je blij van. Want Gods harmonie hier. Aan de ene kant zijn glorie, zijn heerlijkheid. En wie kan bestaan? Angst en afstand. Dat was het resultaat in hoofdstuk 20. God heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. En zegt nu aan jou en mij. Weet je hoe ik dat doe? En door wie ik dat doe? Dat doe ik door mijn knecht. Hij, de Heer Jezus. De knecht des Heren. Hij had ook kunnen denken dat zootje ongeregeld in Nederland. En zeker in het oostelijke stuk van Nederland. Laat maar. Walmende vlaspitten. Hij had kunnen zeggen, geknakt rietje, kun je niks meer mee. Zelfs voor dakbedekking is het dan niet meer geschikt. Dus lama. Is niet gebeurd. Hij wilde niet zelf zomaar weggaan als een vrije. Hij wilde zichzelf geven, dienen. Ik heb mijn Heer, mijn gemeente, mijn vrouw en mijn kinderen, de zaad, de vruchten daaruit lief. En ik wil eeuwig dienen. Dat is de Heer Jezus, de knecht des Heren. Daarover gaat het in de situatie in Exodus 21. Er komt nog iets bij. En ik hoop dat ik dat over kan brengen. Het is misschien een beetje ingewikkeld, maar probeert u het. Het is nu nog, nog niet zo lang. We zijn nog maar een poosje bezig. Maar in hoofdstuk 21 gaat het dan ineens verder over een vrouw. Ik heb het niet voorgelezen. Als iemand zijn dochter als slavin verkoopt. Dus in het ene geval koopt iemand een slaaf. Dat is het eerste stuk. In het tweede stuk, vanaf vers 7, verkoopt iemand een stuk emotie, zijn dochter. En dat moet ook op een goede manier, en eigenlijk moet die weer teruggekocht of vrijgezet worden. Dat gebeurt ook hier, dat wordt ook hier bedoeld. Dus de slaaf is degene die eeuwig blijft, en die vrouw die wordt weer vrijgezet. Dat is ongeveer hetzelfde als in Numeri 30. Ik kom u dat het een beetje springerig is van het ene punt naar het andere, maar in Numeri 30. Daar vindt u, als een vrouw een gelofte doet, dan kan ze er nog onderuit. Als ze getrouwd is, dan kan haar man zeggen, gebeurt niet. Of als ze niet getrouwd is, dan kan haar vader, als ze nog thuis is, zeggen, dat gebeurt niet. Maar als een man een gelofte doet, dan zit hij eraan vast. Onvoorwaardelijk. Wij zouden er nog onderuit kunnen. Als ik denk aan het feit dat wij als een reine maagd aan één man verloofd zijn, dat we gezien worden als een vrouw. De vrouw, de bruid des lams. We hebben ook wel eens dingen gezegd die we niet hebben waargemaakt. We hebben allerlei bedoelingen gehad waar we geen inhoud aan gaven. Maar als een man een gelofte doet, dan staat het vast. Als de Heer Jezus zegt, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, met alle respect, dan zat hij er dan vast. Als hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden, wat betekent dat? Hij doet het. Als hij zegt, ik kom spoedig terug, wat betekent dat? Hij doet het. Als hij zegt, ik ben bij je alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw, hij doet het. Dat is de Heer Jezus. En dan een heel merkwaardig stukje over een zogenaamde vluchtplek. Daar wil ik wat uitvoeriger over praten, omdat dat heel bijzonder is. Het kon zijn dat je met opzet iemand ging doden. Nou, dat blijkt in volstrekte tegenspraak te zijn met Gods orde. Dat blijkt ook uit de rest van hoofdstuk 22, 23, weet je wel. Je moet heel voorzichtig omgaan met het leven van anderen. Je moet heel voorzichtig dit gaan hanteren. Daarover straks nog iets meer. Maar als iemand echt heel bewust gedood zou hebben, ja, dan moet de rechtbank komen. Of dan is daar een rechtszitting voor. Maar stel dat hij het niet met opzet deed. Je hoort vandaag de kreten via de journaals of in de krant van, ja, hij is verminderd toerekeningsvatbaar. En jij denkt soms, ja, dat is een mooi verhaal. Hij heeft het toch wel lekker gedaan. En de rechter bepaalt dan op de een of andere manier, dat er, via onderzoek komt dat eruit, dat het helemaal niet aangerekend kan worden of slechts voor een deel aangerekend kan worden. Het kan ook zijn, zoals hier in dit hoofdstuk wordt gesuggereerd, dat je iemand wel gedood hebt, maar dat je er niet zelf op uit was om dat te doen. En het voorbeeld van een stuk ijzer dat van een steel valt, vliegt. Zeg, je bent met een boom aan het hakken en dan vliegt van je bijl vliegt een stuk ijzer af. En dat raakt de buurman of zo. Ja, dan sterft die buurman. En jij bent schuldig, want het was jouw activiteit. Maar je hebt natuurlijk niet met opzet gehandeld. En als dat zo was, dan had je toch wel een probleem. Van hoe ging het dan verder? Nu, de Bijbel schetst heel precies en uitvoerig hoe het dan verder gaat. Als dat gebeurt, dan is er een bloedwreek. Dat betekent dat daar absoluut sanctie op staat. Jij hebt iemand gedood, dus jij zit met de gebakken peren. Er is sanctie. Maar er is ook een vluchtweg. Ik dacht dat het Robert Long was, die vroeger al een soort slager had. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar naartoe. Maar het kan ook wel een andere grootheid zijn geweest. Ik weet niet meer precies of het. Dat was? Frans Halsema. Nou, goed. Nee, maar één van de zangers heeft dit ooit gezongen. Die hadden geen enkele optie meer. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Ik vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Dat was in echt wel een stukje refrein van dat liedje. Terwijl de Bijbel hier zegt, maar er is wel een vluchtweg. En Johannes de Heer 81 zegt, Vlucht dan eer je sterven moet met je zonden aan Jezus voet. Dat is kennelijk ook al vluchtweg. Er wordt duidelijk een suggestie gegeven van je kunt vluchten. In het boek Jozua, ik zou het weer wel willen opslaan met je, Jozua 20. Daar worden die vrijsteden precies omschreven. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. En er wordt ook gezegd dat er dan de oudsten van een stad zullen zijn. De oudsten van zo'n vrijstad, zal ik maar zeggen, de gezaghebbende lieden. En die zouden dan zo iemand die daar aankomt rennen, voor zijn leven vlucht, die zouden die dan opvangen. Hij moet dan zijn verhaal doen, hij moet zijn erkenning uitspreken en ze zouden hem dan een plaats aanwijzen in die vrijstad en hij moest daar blijven tot de dood van de hoge priester. En dan mocht hij weer terug. Dat zegt de Bijbel. Nu wordt het moeilijker. Maar dit is nog wel een beetje te volgen. Dit kun je nog wel misschien plaatsen. Ik hoop ook dat je dat plaatst. Dat je dit in je hart ook opneemt als iets bijzonders van de Heere. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik geroepen werd. Ik was toen op de Battle voor een begrafenisdienst in de buurt van Rotterdam. Daar was iemand die ik later goed heb leren kennen, toen nog niet zo goed kende, die een auto-ongeluk had veroorzaakt. En zijn schoonzus was bij dat auto-ongeluk om het leven gekomen. Het was zijn schuld. Veel te veel gas gegeven in de bocht en dat was helemaal uit de hand gelopen. We probeerden om ook met hem in contact te komen. Het was een gelovige. En dat lukte niet en hij was helemaal verslagen. Hij zat echt in een soort dip. Dus veel te lief maar, en ook veel te eenvoudig, maar hij was heel ver weg. Ik heb toen gebeden, dat weet ik ook nog, Heere, geef me alsjeblieft een woord voor Frits, want zo heet hij. En toen kreeg ik dit. Nu ben ik helemaal niet zo zweverig in de zin van ik bid en de Heere geeft ineens een briefje uit de hemel, een duifje komt aan, Exodus 21 vers 12. Zo zit ik niet in elkaar. Ik moet het gelezen hebben, maar ik was er niet van bewust dat ik het ooit gelezen had. Toen had ik het. En ik zei tegen hem, Frits, luister. Heb jij het erop aangelegd dat jouw schoonzusje zou sterven? Nee. Wist ik natuurlijk, maar ik wou het uit zijn eigen mond horen. 2. Frits, zou God het je hand hebben kunnen laten overkomen? Jij wilde het niet, maar het is wel gebeurd. Hier staat namelijk in Exodus 21, maar voor het geval dat hij het er niet op toelegde, doch dat God het zijn hand deed overkomen, staat er nadrukkelijk bij in vers 13, dan zal ik u een plaats aanwijzen waarheen hij vluchten kan. We hebben daar een paar woordjes aan toegevoegd en het was volstrekt helder, de Heere heeft dit in mijn leven toegelaten. God deed het mijn hand overkomen. En ik zei, dan is er een vluchtweg. Hij wou niet mee naar de begrafenis, ging toch mee, we kennen hem nog goed, hij is blij in de Heer Jezus. Maar het voorval zelf staat nog steeds als in zijn ziel gegrift, recht overeind. Dat gaat niet meer weg. We houden ons nu bezig met bepaalde kwesties in pastorale zin. Er zijn mensen die zo beschadigd zijn door de dingen die gebeurd zijn in hun leven. Hebben ze zelf gedaan. Daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor. Hebben ze dat nu gezocht, gewild, of zoals de Bijbel zegt, gezondigd met geheven hand. Dat is een uitdrukking in de schrift. Zondigen met opgeheven hand. Nou, dat ook niet. Maar het is wel gebeurd. En dan zit het diep en diep in de prut. Kun je nu zeggen, afblazen, bloedwreken, einde verhaal. Is dat de boodschap die we hebben voor mensen die gezondigd hebben? Was dat de boodschap die David kreeg toen hij met Bathsheba de verkeerde keuzes maakte? Was het einde verhaal voor David? Is hij koning afgeworden? En toen Petrus de Heer Jezus verloochende, nou dat was ook niet niks, was dat einde verhaal. Is er herstel? Ik wil zo graag helder hebben dat God in zijn genade, en dat is de tijd van de wet, en die wet heeft net geklonken en iedereen was bang en stond op afstand, het was angst en beving, het was behoorlijk fel en behoorlijk nadrukkelijk, dat juist in die samenhang God zegt, en ik heb één die mij heeft gediend en die niet als een vrije man wil weggaan, die de ongerechtigheid wil dragen, van velen op zich wil nemen, alles wat er verkeerd is, en vervolgens zal ik voor degene die het betreft een weg ter ontkoming aangeven, een vluchtweg duiden, een vrijstad creëren. Als het om pastorale dingen gaat, waar ik op dit moment bijvoorbeeld mee bezig ben, dan proberen we ook die oudsten van de stad, die probeer ik dan bij elkaar te krijgen, en die moeten hem dan maar een plaats aangeven, die moeten hem dan maar een plekje geven in die stad, en daar zal hij zich aan moeten houden tot de dood van de hoge priester. En de hele vromen die zeggen, ja maar de hoge priester is toch al gestorven. Ik mag toch weer terug. Ik kan toch weer opnieuw beginnen. De vrijsteden in het boek Exodus zijn schitterend. Nou probeert u het dus. Er komt een moment dat de knecht des Heren zichtbaar wordt. Want op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Weet je, dat lazen we samen. Hè? Er komt een moment dat de Heer Jezus terugkomt in glorie en in heerlijkheid. Er komt een moment dat Jahwe zelf zichtbaar wordt. Toen, bij de berg Sinaï, nadrukkelijk. Alles was angst, alles was afstand, alles was trillend, bevend. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus hier op aarde komt. En het wordt heel helder dat Hij de knecht des Heren is. Het wordt volstrekt helder dat Hij degene is geweest die de moeder met een woord kan ondersteunen. Jesaja 50. Die als de knecht van God, maar ook als het lam van God, naar de slachtbank is gegaan om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Dat is de Heer Jezus. Wanneer wordt dit zichtbaar? Nu, voor jou en mij kan het nu zichtbaar zijn, vanavond. Of was het misschien gisteren al zichtbaar? Maar voor Israël wordt dat nog zichtbaar. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, niet nu, op dit moment. Ja, er zijn wel eens Messias beleidende Joden. En luister nu een keer naar die Messias beleidende Joden. Doe dat. En vraag eens, door welke tekst ben je eigenlijk tot bekering gekomen? 9 van de 10 gevallen. Jesaja 53. Heel merkwaardig. Nog. Iedere dag. Want Joden zeiden, een Messias die naar een kruis ging, een zoon des mensen, een knecht van God die daar als een martelaar hing. Wel, nee, dat willen we niet. We willen niet dat die koning over ons is. Zij willen een glamour en een glitterkoning, iemand met majesteit, iemand met enorme power. Hij zou de Romeinen eruit moeten gooien, hij zou dit en dat moeten doen. Daar zaten ze op te wachten. We zaten niet te wachten op iemand die naar een kruis ging. Daar hadden ze eigenlijk niks mee. En nu blijkt uit het Oude Testament notabene dat diezelfde mensenzoon ook knecht van God is in het gaan naar de slagbank. En dat gaan van de Heer Jezus naar de slagbank, dat is het kruis. Want God heeft een plaats waar Hij staat om te zegenen. Nog een keer, kruis van onze Heer Jezus. Jesaja 53. Maar wanneer komt de Heer Jezus dan? Nou, als Hij uit de hemel komt in grote kracht en heerlijkheid en Hij op de olijfberg landt, zullen ze zien op Hem die doorstoken werd. Aha, daar heb je al Jesaja 53, op datzelfde moment. Maar het merkwaardige is dat er dan iets gebeurt. Dat de walmende vlaspit niet wordt uitgeblust. En dat het geknakte riet niet wordt verbroken. Je zou kunnen zeggen, nou, ze hebben nu bijna 20 eeuwen de kans gehad om het een beetje recht te breien. Hebben ze niet gedaan. Het lijkt nergens op. Het blijft zo. Altijd ongeregeld, nog ongeregeld. Er is eigenlijk niets in veranderd. Je zou kunnen zeggen, heren, daar zijn ze. Wat wilt u? En hij zegt, maar ik verbreek dit niet. Nog preciezer. Ik denk voor mezelf dat het een van de allermooiste profetieën is en de mooiste belofte is voor Israël. Weet je wat er gebeurde toen ze zeiden, kruisig hem, kruisig hem? Toen ze zeiden, we willen niet dat hij koning over ons is, toen hebben ze de Heer Jezus horen zeggen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Op dat moment waren zij niet meer toerekeningsvatbaar. En dus is er een vrijstap, een vluchtweg. En dan zullen ze heen kunnen gaan, tot de dood van de hoge priester. Maar dezelfde die komt uit de glorie van de hemel, onze Heer Jezus, is hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan op dat moment, en het blijkt gestorven te zijn. Zien op hem die doorstoken werd. De hoge priester was al gestorven. Resultaat, ze kunnen naar hun eigen erfdeel terug. Ik hoop dat dat landt bij u. Dit is zo gaaf van God, zo uniek, dat je er bijna van trilt. Tenminste, dat is mijn ervaring. Dat de Heere God dat volk zo in opstand tegen, zo de Heer Jezus verworpen, zo geschreeuwd, zo geroepen, een weg gezocht om hem uit de weg te ruimen, dat zij zo door diezelfde Heer Jezus behandeld worden. Op deze wijze. Alsof de Heere zegt, maar ik heb een uitweg voor je. Want ik heb voor jullie gebeden. En dat deed de Heer Jezus ook voor Simon Petrus. Ik heb voor jou gebeden, omdat je geloof niet zou ophouden. En dat doet hij voor ons ook. Dit is voor de toekomst. Dit is een profetisch vergezicht. Schitterende vergezichten voor Israël. Dat is een gigantische vrijstad. En daar zullen ze de zegen van de Heer ervaren. En in dat kader, in het kader ook van de toekomst, zullen al die voorschriften die dan nog volgen een plek krijgen. Al die wetten die God heeft uitgevaardigd, zijn normen, zijn waarden, zullen dan inhoud krijgen. Omdat ze in de Heer Jezus al inhoud kregen, zullen ze ook in midden van dat volk inhoud krijgen. Dat is de Heer Jezus. En in die tijd zullen ze hem prijzen. Zullen ze het Loofhuttenfeest vieren, samen met de volkeren. En in die tijd zullen ze niet met lege handen bij de Heer komen. Ze zullen altijd geschenken meenemen, iets aanbieden, aanbidding geven. Goed, dat is de profetische lijn. Maar nu gewoon heel praktisch. Broeder en zuster, u bent verlost. Niet omdat de Heer een plaats heeft waar hij staat om te zegenen. Ja, daar ligt de basis. Maar er is ook een moment gekomen dat hij u opzocht. Dat de knecht van God bij u kwam. Heel gewoon, en dat hij zich hier openbaarde. En die knecht van God is niemand minder dan Yahweh zelf, dan de Heere zelf. En de knecht van God die hier gekomen is, is de Heer Jezus. Hij kwam voor ons, hier op aarde, en wilde echt duidelijk maken dat hij voor ons en voor onze schuld aan het kruis gestorven is. Dat heeft hij gedaan. Het enige wat hij vraagt is, geloof je dat? En als je dat gelovig aanvaard hebt, als je dat naar je toe gehaald hebt en daarvoor dankjewel gezegd hebt, dan wil de Heer je ook verder zegenen. Hij wil je echt in de vrijheid brengen. Hij wil je echt aanreiken dat er een vluchtweg is. Daarom kunnen we vrijmoedig zingen. Vlucht dan eer je sterven moet met je zonden aan Jezus voet. Daarom kunnen we zeggen tegen wie ook. De Heer Jezus is voor jou en voor jouw zonden aan het kruis gestorven. Het enige wat hij vraagt is, dat moet je aanvaarden. Dat moet je geloven. En als je dat doet, is er een vlucht, is er een uitweg. Is er een vrijstad. En de dood van de hoge priester brengt je eigenlijk in je erfdeel. Wat is mijn erfdeel? Is dat een stukje grond hier op aarde? Nee, dat is het niet. In de oude dag was iemand die wegging uit zijn erfdeel ook alle zegen kwijt. Die moest dus ergens anders dan aan de kost zien te komen. En dat was heel moeilijk. Maar we zijn gezegend met geestelijke zegeningen. Maar wat gebeurt er nu als wij in onze levens dingen ondervinden, gebeuren dingen, God laat het soms overkomen, God geeft je misschien wel eens een bepaald probleem, een doorn in het vlees, of een enorme hobbel waar je bijna niet overheen komt en waar je eindeloos naar blijft staren en waar je misschien ook wel eindeloos over gaat bidden, terwijl de Heere zegt, ik doe het je hand overkomen. Dit is van mij. Ja, maar dat past niet in onze cultuur, want wij willen van onze problemen af. We hebben gezegd, Heer, u bent de God die geneest, u bent de God die het probleem oplost. En een beetje prosperity teaching, een beetje van de welvaartsevangelie zegt, van de, met mijn God heb je geen problemen meer, dan lopen je zaken als nooit eerder. Het gaat je voor de wind, het is allemaal oké. En de gelovige, dat is eigenlijk een soort Superman, nu, hier op aarde. Dat is maar één Superman. Dat was toen hij op aarde was, onze Heer Jezus, de mens Christus Jezus. God laat bepaalde dingen overkomen. God heeft bepaalde vervolgingen in de gemeente gebracht. Om zijn doel te bereiken. Natuurlijk was dat akelig voor die mensen die dat toen ondervonden. Wij roepen in koor, ja, het bloed van de martelaren, dat was het zaad van de kerk. Dat is al, ik weet niet hoe vaak gezegd. En dat was ook zo. Daar waar de druk groot was, was de groei naar van hand. En waar de druk wegviel, er was er ook geen groei meer. Dat zeggen we. Notabene praat het over Oost-Europa, of over Soedan, of over Noord-Korea, of over China. We hebben allerlei voorbeelden. En we zeggen dat maar. En zodra wij kiespijn hebben, dan zeggen we, heer, dat willen we af. Dat willen we af. Dit willen we niet. Ik sla door, ik weet het wel. Zou u durven zeggen dat God bepaalde dingen in uw leven heeft gebracht? Soms bent u zo gigantisch afgegaan. We noemen dat afgaan als een gieter. Ik weet niet waar dat voor het gieter dan vandaan komt. Maar in ieder geval, je bent gewoon plat op je neus gevallen. Je bent gewoon helemaal onderuit gegaan. Waarom? Omdat God het je hand deed overkomen. God laat bepaalde dingen toe in je leven. En dat doet hij vandaag. Dat doet hij nog steeds. En hij wil dat we eens een keer durven zeggen, Heere God, u hebt bepaalde dingen toegelaten in mijn leven. Maar er is een uitweg, er is een vrijstad. En er is een vluchtweg. Nou kom dan. Laat dan elke gemeente alsjeblieft een vrijstad zijn vandaag. Ja, hey, kom. Ja, dan moet je ook oudsten hebben die je dan kunnen opvangen. Nou, dat klopt. Daar zit je gelijk met het pastorale probleem. Toen waren er oudsten in zo'n stad. Natuurlijk was dat een soort burgerraad. Was dat een soort wethoudersclub. Ik begrijp het wel. Het was gewoon bestuur. Ja, nou ja, die kun je nog misschien nog kiezen met wat moeite. Als er geen niet al te veel verdeeldheid komt. Maar goed, in de gemeente, maar elke gemeente dient zo'n vrijstad te zijn. Waar iemand met schuld beladen kan zeggen, Heere, hier ben ik. En ik mag mijn probleem, ik mag mijn hele hebben en houden aan die oudsten meedelen. En die geven mij een plek in die gemeente. Die zeggen misschien wel, nou hou jij je nu maar eens even rustig. Ga nu even niet naar de kansel. Ga nu even niet al te veel dramatische dingen doen. Die wijzen een plaats aan. Zijn dat de mensen die altijd met het zwarte potlood of met het rode potlood bezig zijn om te zeggen fout, 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 fout? Zijn dat degenen die uiteindelijk een rapport moeten schrijven? Nee, de dood van de hoge priester. Ik wilde zo graag beklemtonen dat dit oude verhaal een hele actuele inkleuring krijgt. En ik mis dat. Dat missen we. Wie is wie nog? Weet je wat er gebeurt? Als God ons bepaalde dingen doet overkomen, dan gaan we dat maar niet zeggen in onze eigen gemeente. Ja, wat zullen ze er wel van zeggen? Nou, we gaan voorlopig maar niet naar die gemeente, we gaan naar de buren. En we gaan bij de buren een beetje een kroketje uit de muur trekken en dan eten we ook. Zo gaat het dan. We vluchten. Maar het is niet de vluchtweg van de Heer. Het is niet de uitweg die de Heer bedoelt. Wij gaan zelf voor onszelf opstaan. Zoals Elia wegvluchtte voor de Heer. Ik ga niet drammerige dingen, wettische dingen zeggen. Ik ga je alleen vertellen dat dit wat hier staat zo wijs van de Heer is. Zo onnoemelijk rijk is. En ik daag elke gemeente uit om het woord vrijstad te gebruiken in het vaandel. Wij willen een vrijstad zijn. Zodat mensen die binnenkomen bij ons hun probleem kunnen brengen. En we willen het bekijken en we willen dan zo iemand een plekje geven. Dit is de zegen van de toekomst. Dat voel je aan, hè? Dit is de zegen van de toekomst. Dat voelen we aan. Is dat nog helder? Is dat nog blijven hangen van zo pas? Dat er een moment gaat komen dat hij daar is en dat er kennelijk een vrij uitgaan is, een vrijstad zal zijn. Dat er een vluchtweg is omdat de Heer Jezus gebeden heeft. De Heer Jezus wil niet dat jij en ik al zuchtend verder gaan. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Kom maar. Kom maar. Jawel, maar als ik het daar zeg, dan gaan ze ermee aan de haal. Dan wordt er over gepreekt of dan staat het de volgende dag in een soort kerkblaadje. Mededelingen heet dat dan. Kan. En als het gebeurt, is niet goed. Maar weerhoudt dat je ervan om te gaan, om te zeggen, ik wil ook van mijn last af. Hoeveel mensen zitten met, ik weet niet, hoeveel lasten, ook al hoeveel jaren. En ze zeulen maar verder. Ik heb het nu niet over Bunyan, die christenreizen, dat hij met het pak met zonden zeulde en verder trok en maar één verlangen had om van die last ontladen te worden. Hij wou gewoon een kind van God worden. Het gaat me nu niet om tot geloof komen. Dat heb ik zo pas gezegd. Het gaat me nu om gelovigen die tot het volk van God behoren. Er is iets gebeurd. God deed het je hand overkomen. Ja, het was afschuwelijk. Maar het is wel gebeurd. Je hebt het misschien niet eens gezocht. Maar wat je wel wilde, dat deed je niet. En wat je niet wilde, dat deed je wel. Dus het is gebeurd. Het is ook nog jouw verantwoordelijkheid. De consequenties daarvan draag je. Maar de last daarvan draagt de Heer Jezus. Dat is pastoraat. Dat is een vrijstaat. En als dat gaat gebeuren, dan wordt het anders. Dan wordt het echt anders. Dan is de gemeente een plek waar je vrij naar binnen mag. Want je ziet daar wie daarvoor de oplossing is. Wie is dan de oplossing? Wat is de oplossing? Ja, dat is de dood van de hoge priester. Wie is die hoge priester? Onze hoge. Wij hebben een hoge priester. De Bijbel is in de brief in Hebreeën volstrekt helder dat dat niemand anders is dan onze Heer Jezus. Alleen maar Hij. Alleen maar Hij. Dan willen we Hem graag danken. Dan willen we ook ons gemeenteleven inrichten naar de normen van Hemzelf. Nou, dat is dan ook Exodus 22, 23, 24. Dat zijn dus normen. Aanduidingen waar je misschien best mee aan de slag mag. Misschien moet je op een gemeentevergadering of op een kringavond daar maar eens over praten. Hoe zou dit vandaag inkleuring kunnen krijgen? Dat gaat me nu in de detail veel en veel te ver. Maar waar het me wel om gaat is dat Gods normen dan ineens waarde hebben. En dat je inderdaad begrijpt dat je voor hem mag komen. 3 keer per jaar moesten alle mannen naar de plaats gaan waar de Heere woonde om daar te offeren, te brengen, te huldigen. Nou, en ze moesten niet met lege handen komen. Daarbij mag er best een beetje pietijd genomen worden, voorzichtigheid betracht worden. Want het merkwaardig is dat er dan ineens een regeltje staat dat je het bokje niet mag koken in de melk van haar moeder. Die uitdrukking komt 3 keer voor in de Bijbel. 2 keer in Deuteronomium, 1 keer hier. U hebt misschien ooit gehoord dat in Israël, als je 's morgens het ontbijt hebt of 's avonds de maaltijd gebruikt, dat er als er vlees is, dan is er geen melk. Of als er melkproducten zijn, dan is er geen vlees. Dat hoort bij de wetten van kosher eten en zo. Waar is dat op gebaseerd? U vraagt maar en u krijgt gegarandeerd het antwoord. Je zult het bokje niet koken in de melk van haar moeder. Dat is gebaseerd op deze tekst. Dat betekent dus dat er een soort voorzichtig handelen moet zijn met gevoelens. En dat zijn we ook kwijt. Ja, we weten wel koosje. Ja, koosje, ja natuurlijk. McDonald's begon met restaurants in Israël, had natuurlijk een groot probleem. Die had overal in de wereld cheeseburger, kaas, melkproduct, plus burger eten, beef. Dus dat kon je in Israël niet maken. Nou, dat is dan ook veranderd. Dat weten we. Ja, dat weten we wel. Dus daar kunnen we wel iets mee. En we zijn ook nog verbaasd. Ja, dat halen ze van een hele gekke tekst die ik ook niet begrijp. Zo ongeveer gaat het dan. En dan gaan we gewoon verder met onze cheeseburger. Maar die is toch wel lekker. Zou u enige pietijd kunnen opbrengen ten aanzien van relaties en gevoelens? Het is heel merkwaardig dat de Heere in deze samenhang, waar hij zichzelf openbaart als de glorieuze, als de verheerlijkte, als Jahwe zelf, de Ik Ben, dat hij zich zo openbaart en dat iedereen op angst heeft en op afstand staat en dat hij dan zegt, toch heb ik een plaats waar ik mijzelf kan openbaren, waar ik kan staan en zegenen. Hij zegt, door hem, door mijn knecht zal ik het doen, door mijn knecht gaat het gebeuren. En ik open een vrijstad voor mensen die vluchten willen, die van de zegen willen blijven genieten. Ik geef ook mijn voorschriften. En ik wil ook dat je daarvoor dankbaar bent, dat je dit ook uit, dat je met niet met lege handen komt in mijn huis. Betekent dat vandaag collecteren? Nou, misschien wel. In de Bijbel is het financiële element ook een offer, maar ook de vrucht van de lippen die zijn naam belijden is een offer. De Heere prijzen, hem groot maken, hem bejubelen. En wees nu eens voorzichtig met de verhoudingen. Wij hebben in een tijd, we hebben vroeger een tijd gehad dat iedereen op, misschien wel heel angstig was. Elkaar bij de voornaam noemen is nu in, maar dat was vroeger helemaal niet in. Tutoyeren is nu in, maar dat was vroeger helemaal niet in. Dat was afstand. Maar bij God is er ook een zekere afstand geweest. En soms hoop ik eigenlijk nog. Als de ark van het verbond in het boek Jozua als eerste door de Jordaan gaat, als ze het beloofde land binnengaan, dan staat er dat er een afstand moet zijn van 1000 meter, 2000 ellen tussen de ark en het volk, opdat gij de weg moogt weten. Kom niet te dichtbij, want dan verdwaal je misschien. Nu hier dit kleine stukje, een moeder, moedermelk en een boekje. Natuurlijk kun je zeggen dat boekje beseft dat niet. En is de moedermelk van gisteren of van eergisteren geweest? Hebben we dat een beetje koel kunnen bewaren? Of hadden we dat al eerder gekookt, zodat het inderdaad nog een keer opgewarmd? Ik praat nadat ik verstand heb. Je kunt van alles bedenken. Maar de Heere zegt, hou nu eens goed in de gaten dat ik bepaalde verhoudingen, bepaalde emoties, bepaalde gevoelens heb gelegd. En daar moet je wel rekening mee houden. En dat zijn we een beetje kwijt. En we zijn een beetje recht voor zijn raap. En we hoeven dat allemaal niet zo te verbloemen. En we moeten dat eventjes duidelijk zeggen. En geen gezeur, weet je wel. En we voelen ons soms nog een flinke jongen ook als we het doen. Nou, nee dus. Ik hoop dat u me begrijpt. Het kosher eten in Israël zou wel eens een kosher levensstijl kunnen worden voor ons. Wees maar eens wat voorzichtiger. En hou maar eens rekening met gevoelens, met emoties. En ga er nou maar niet zo bouwt met een D tegenin. Probeer dat maar eens. Al met al, broeder en zuster, in het boek Exodus een uiteenzetting van een aantal normen en waarden van de Heere, waarbij het centrale thema is de Heer Jezus. De knecht. De vluchtweg. De vrijstad. Hij zelf. Het offer. Geloofd en geprezen zij onze Heer Jezus. Hij is Heer. Hij is Heer. Hij heeft het allemaal gedaan. Het is de Heer Jezus. Het is de Heer Jezus. En dan zie je ineens dat het en voor toen, en voor nu, en voor straks een hele bijzondere invulling heeft. Wat zal het zijn als de Heer Jezus hier op aarde regeert? Nou, goed. Hij is de Heer, der Heren, de Koning der Koningen. 1000 jaren vrede. Ieder onder zijn eigen vijgenboom. Ieder onder zijn eigen wijnstok. Wat een vreugde. Wat een heerlijkheid. Wat een schitterende situatie. Dan, in die tijd. En de gemeente zal nu, als het goed doet, de kenmerkende dingen van die tijd in zich moeten hebben. Dat geloof ik absoluut. Dat zijn de normen en waarden die in de gemeente belangrijk zijn. En je komt bij één iemand uit, want hij is dé invulling van die tijd. Hij is dé invulling van ons gemeente zijn. Hij is dé invulling van vroeger geweest. Dat is de Heer Jezus. Hem heb ik lief. Hij is het. Want hij is Heer. Amen. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus voor u belangrijk is. En dat u eindeloos genoot toen de Heer Jezus zijn leven gaf. We kunnen ons dat niet zo goed indenken. Aan de ene kant moet het afschuwelijk zijn geweest dat men zo met uw zoon omging. De andere kant was dat u de lieflijke reuk rook, dat u hem hoorde zeggen, ik wil niet als een vrij man weggaan. Ik heb mijn Heer lief, mijn vrouw lief. Ik wil eeuwig dienen. En dat heeft hij gedaan. De knecht des Heren. Ik wil u danken voor die knecht. Ik wil u danken voor de uitweg. Voor de vrijstad. Ik wil u danken voor het pastorale element daarin. Ik wil u danken voor het profetische element daarin. Voor de toekomst, voor Israël. Dat ze ineens dan toch een uitweg zullen vinden en krijgen. Omdat de Heer Jezus voor hen bad. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij, onze Heer, bracht hun verkeerdheid onder de noemer onwetendheid. We willen u danken voor uw Zoon, Vader. Ik wil u ook bidden dat we zullen begrijpen hoe onze levens zullen moeten zijn. Hoe we vandaag inhoud mogen geven aan deze dingen uit het Oude Testament. Dank u wel, Vader. Dank u wel voor uw liefde. Dank u voor de Heilige Geest die ons dit helder wil maken. En ons ook te binnen wil brengen. Misschien wel morgenochtend. We prijzen u in de naam van uw Zoon. Amen.